Ja, we hebben morgen een Farsi-kerkdienst bij ons in de kerk. Dus een Farsi-sprekende Afghanen, Iraniërs. Ik geef twee wekelijks bijbelstudie in het AZC. En morgen wordt een vrouw die wordt gedoopt. Omdat ze maandag weer teruggestuurd wordt naar Frankrijk. Dat is het land waar ze zich als eerste had geregistreerd samen met haar man en haar kinderen. En ondertussen is die groep uitgegroeid tot een groep van 70. Tussen de 70 en de 100 die eigenlijk komen één keer in de twee weken bij ons in de kerk. En dus we zien heel veel zegen en vrucht op het uitstappen naar deze groep in het AZC. En op de een of andere manier, en ik denk dat dat ook wel de sleutel is, ook waar wij het via de mail ook over hebben gehad. Wij hebben gezien in onze gemeente dat... een stukje achtergrond heeft niks met de preek te maken trouwens, maar ik denk het is wel leuk om te vertellen. Is dat wij een aantal jaren geleden een gemeenteweekend hadden en Rien van der Toorn die sprak toen bij ons. Die had ons hele weekend, begeleidde die ons in een stuk onderwijs. En hij werkt voor de Farsi-beweging. En hij heeft de hele weekend eigenlijk in het gebouw gezeten, maar hij liep eventjes naar buiten om een flesje cola te halen uit zijn auto. En op dat moment kwam er een tweeling, Siamak en Siavash. Twee Iraanse jongens en die zagen hem en die zeiden, nou, we waren net aan het bidden of papa ons zou vertellen wat ons geestelijk huis zou worden. Ze zagen deze Rien en sindsdien zijn die mannen niet meer weg te slaan en zien we een bloeiende groep Farsi sprekende christenen en moslims die ook bij ons in de kerk komen. En de een naar de ander komt tot geloof, waarin het ook spannend is, waarom komen ze tot geloof? Laten we eerlijk zijn. Gaat het om hun papiertje en wat gaat er daarna komen? Maar tussen de koren, tussen het kaf, precies, zoiets. Ik ben niet zo goed in uitspraakjes. Goed, dat is even één. Dus dat is mooi, is zegen. Oh kijk, nou mooi. Dan hoef ik die ook niet meer te vertellen. Ik had er op Jezus staan en toen dacht ik nou... Ik in de preek, ik zal de naam Jezus noemen. Bij ons in de gemeente, ik zit in Friesland, in Sneek. En als ik daar met IJzen praat, IJzen. En ik vraag hem, wat is nou de meest intieme naam waarop jij God noemt? Dan zegt hij Hoyt, Heid. En voor mij is dat Jezus. Dus als ik Jezus zeg en u zegt liever Yeshua, dan weet u dat dat in ieder geval mijn meest intieme manier is waarop ik al 38 jaar met de Heer praat. Maar als u dat doet met de naam Yeshua, dan is dat ook prima. Maar dan weten we in ieder geval waar we vandaan komen en waarom ik keuzes maak. Het onderwerp, en ik kom er zo op, we gaan nog de gedeeltes in die we hebben gelezen, die zal ik nog verder uitleggen. Maar het onderwerp waar ik vanmiddag of vanochtend bij stil wil staan is paradoxaal Yeshua volgen tot heerlijkheid. Paradoxaal Yeshua volgen tot heerlijkheid. En op het plaatje ziet eigenlijk een paradox. Hè? Dus er staat de rode knop is waar. En op de rode knop staat de blauwe knop is niet waar. En dat klopt wel, maar het klopt ook niet. Dat is een beetje een rare paradox. En zo zit het leven eigenlijk wel vol met van dat soort paradoxen. Maar we gaan het hebben over het volgen van Jezus. Jezus die zegt van volg mij. En in het volgen van de Heer is het leven eigenlijk ook vol met paradoxen. En ik heb mijn moeder even gevraagd om deze mee te nemen. Ik was vanochtend niet in mijn kantoor. Daar heb ik hem zelf liggen. Maar dit is een boek van Dietrich Bonhoeffer. Hij heeft het boek geschreven Navolging. Wie van u kent dit boek allemaal? Ja? Ik was op de Bijbelschool, ik studeerde theologie. En ik was een jaar of 24, 25. En ik zat tussen al die oude theologen en prachtige woorden te lezen. Maar ondertussen had ik verkering en de zon scheen. En er was heel veel meer interessant dan al die oude mensen die prachtige woorden over God uitgeschreven hadden. Maar één theoloog heeft echt mijn hart geraakt en dat is Dietrich Bonhoeffer geweest. En dat heeft ermee te maken dat ik over hem las en ook zijn biografie. Hij heeft een hele dikke, vette biografie over zijn leven, die heb ik gelezen. Maar zijn leven met zijn boeken, die passen bij elkaar. Hij heeft in begin jaren 30 van de vorige eeuw heeft hij dit boek geschreven, Navolging. Hij was een Duitse theoloog en hij maakte de opkomst van Nazi-Duitsland mee. En hij zag dat in de kerken in Duitsland de kerk ook gebruikt werd door de naties, hè, en ook de leer. Maar dat er weinig in de kerk opstonden om op te staan tegen wat Hitler aan het doen was en wat de naties aan het doen waren. En hij is een van degenen geweest die gebouwd heeft aan de bekennende kirche in Duitsland. En deze man heeft geschreven over navolging. En in een van de eerste hoofdstukken, dat zijn eigenlijk de lievelingshoofdstukken uit dit boek voor mij, dan spreekt hij over de kostbare genade. Het heeft Jezus zijn leven gekost. En dat is de genade die wij ontvangen hebben en daar moeten we niet licht mee omgaan. Dus als er kostbare genade is, dan bestaat er ook zoiets als goedkope genade. En de keuze ligt voor ons als christenen, waar gaan wij achterna? In welke genade willen wij leven en hoe wordt dat dan zichtbaar in ons leven? En Bonhoeffer heeft uiteindelijk dat omgezet ook in daden. Dus het is niet alleen een boek met theorie, maar hij heeft het omgezet in daden. Hij is betrokken geweest bij de aanslag op het leven van Adolf Hitler. En uiteindelijk is hij opgepakt en op uitdrukkelijk bevel van Hitler, een paar dagen voor Hitler zelfmoord pleegde, is Bonhoeffer gefusilleerd. En zijn laatste woorden, wie weet wat zijn laatste woorden waren, heel toevallig. Dat hoeft u niet te weten hoor, maar dat zou kunnen. Zijn laatste woorden waren, dit is het einde, maar het leven begint voor mij. En dan heb je weer die paradox. En ik denk dat het ook voorkomt in de gedeeltes die we met elkaar gelezen hebben. Een aantal paradoxen die zichtbaar worden. In Leviticus 8, oh ja, dat moest ik zo doen. Dan zien wij, yes, dat Aaron apart gezet wordt. En daar zie je al eigenlijk iets terug van de kostbare genade. Want als u dat vers daarvoor leest, dan zie je dat Aaron ook zelf zijn hand moest leggen op dat ram. En daarmee ook het leven van die ram ook eigenlijk zichzelf, nou in ieder geval, hij was zich ervan bewust, deze ram die gaat sterven voor mij. Voor dat beetje bloed wat op mijn oorlel gesmeerd wordt, voor dat beetje bloed wat op mijn rechter duim gesmeerd wordt, voor het beetje bloed wat op mijn rechter grote teen besprenkeld wordt, voor de offers die daar verder uit volgen, wat we gelezen hebben. Maar waarin ook naar voren komt wat Gods bedoeling is met Aaron en met zijn zonen. Namelijk dat hun horen, hun doen, maar ook hun wandel toegewijd is aan de Heer. Heilig. Apart gezet. En dat is hoe Aaron eigenlijk toegewijd wordt aan de Heer. Maar die genade is kostbaar. Om in die bediening te mogen staan. Om die priester te mogen zijn. Want de prijs is wel het bloed van het lam. Of in dit geval van de ram. En de paradox wordt zichtbaar hierin dat het lam sterft. Wat rein was, wat zuiver was, wat volmaakt was. Waar wij als mensen, ook Aaron, ook zijn zonen, niet rein, niet zuiver en niet heilig zijn. Tenzij er een offer wordt gebracht. Dus het lam sterft. Het lam wat puur is, het lam wat onschuldig is. Sterft, zodat wij heilig kunnen zijn en levend God mogen ontmoeten. En de functie en de rol van Aaron en van de priesters was dat zij dat ook bemiddelden voor het volk Israël, zodat ze constant maar konden komen. Komen om de Heer dankoffers te brengen, komen om de Heer brandoffers te brengen, komen om rondom de feesten de Heer te ontmoeten, maar in ieder geval om de weg tot God open te hebben. In Maleachi lezen we over God die het volk test. Test op hun vertrouwen in wie God is. En dan zijn we 1000 jaar ongeveer verder dan het moment van Aarons toewijding in de tempel of in de tabernakel. En dan zien we dat er al een hele reeks koningen geweest is. Dan zie je dat de ballingschap er al geweest is. En dan zie je dat alles wat zo prachtig in het boek Leviticus staat om naar God te komen, om met God te leven, om met God te vieren. Dat het eigenlijk verkwanseld is door afgoderij in al die loop van eeuwen op eeuwen op eeuwen. En we zongen net van In Your Presence, That's Where I Belong. En dat deed me heel erg denken, ik weet niet of dat lied daar ook op gebaseerd is, maar deed me denken aan Exodus 34, waar Mozes in de rots staat en zegt, Heer, mag ik u zien? En in plaats van dat de Heer zichzelf zo laat zien, zoals wij elkaar nu zien, spreekt hij de woorden uit. De Heer, een God die vol is van trouwe, liefde, langmoedigheid, die groot van neusgaten is, die vol geduld is, die vergevend is, die tot in het duizendste geslacht zijn liefde bewijst en tot in het derde en vierde geslacht straft. De zonde op de kinderen tot in het derde en vierde geslacht haalt. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is met het volk Israël in de ballingschap. Waarin God heeft laten zien, ik ben wel dezelfde. Ik ben de God die ik, zoals ik me geopenbaard heb aan Mozes, en zo ben ik die God geweest van eeuw op eeuw op eeuw op eeuw. Maar er is een moment geweest waarin God geoordeeld heeft en waarin hij zijn volk Israël in ballingschap heeft laten gaan, maar waarin hij ook de God is die zegt, maar er is ook een grens aan straf. Tot in het derde en het vierde geslacht. En als het volk dan weer terug is, en we kennen de geschiedenis van Ezra en van Nehemia, dan worden de muren van Jeruzalem herbouwd, wordt de tempel opnieuw opgebouwd. En dan klinkt deze klacht van de profeet Maleachi. Profeet Maleachi die eigenlijk het volk bevraagt op hun hartsgesteldheid. Die het volk bevraagt op de mate van hun geloof. Die het volk bevraagt op de vraag, daar waar zij het verbond hebben losgelaten, kun je dan vertrouwen op de God die altijd trouw blijft aan zijn verbond. Zoals we net Jeremia hebben gelezen met elkaar en geproclameerd hebben met elkaar, dat we geloven dat God nog steeds te houden is aan zijn belofte dat hij een plan heeft met zijn volk Israël. En midden in het opnieuw opbouwen van een leven na de ballingschap, en als je deze verzen leest en de profeet zegt, ik zal de sprinkhaan of de kaalvreter weer wegsturen, dan zie je dat eigenlijk Gods oordeel daar alweer is. De kaalvreter was er alweer in het land. De economische crisis was er alweer in het land. Waardoor je ziet dat het volk Israël toch weer bij God in hun hart, in hun ziel, in hun horen, hun handelen en in hun wandelen God vergeten was. En het mooie is dat God zegt, ik ben te beproeven. Ik ben te beproeven. Je kunt mij vertrouwen. En al gaat het compleet in tegen alle logica, maar als ik zeg dat er tienden zijn en als er heffingen zijn, opdat het u wel gaat, ga mij dan maar beproeven of ik wel de God ben die zijn verbond houdt, waar jullie het verbond hebben losgelaten. En de paradox die Maleachi eigenlijk neerlegt is, geef, ook al heb je tekort, en de hemel gaat voor je open. In vers 10b lezen we, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land naar het laat neerdalen. Dus God toont dat hij zijn verbond nooit verbreekt en geeft het volk de ruimte, en ik vind dat eigenlijk heel erg lief, God geeft het volk de ruimte om te geloven. Hij dwingt geen geloof af. Hij zegt, ga het maar oefenen. Ga het maar proberen. Beproef mij maar hierin. Maar het is geen geloof wat je niet veel kost. Het is een geloofstap. Het is een concrete stap dat je gelooft God gaat iets doen wat ik zelf niet voor mogelijk houd. Nou, ik heb 5 kinderen. Mijn oudste zoon is 17. Mijn tweede zoon is 14. Ik heb van de week met ze gestoeid. En ik heb me daarna laten masseren door mijn vrouw. Dan moet ik eventjes gewoon echt even flink met ze beuken. Maar ze testen mijn kracht en ik test hun kracht. Ik win nog steeds. Het was wel 2-1, dus ik heb nog een beetje een excuus. Maar er was een moment, pap, weet je nog, dat ik 17, 18 was. Toen belde mijn oma, die belde mij, Paul, wat heb je gedaan? En die was heel erg boos op me, want ik heb mijn vader opgepakt zo. En opgetild en toen had ik zijn ribben gekneusd. Nou goed. Beppe, bel Manuel en Jesse maar. Maar goed, deze jongens. Toen mijn zoon van 14, heeft nergens iets mee te maken. Een leuk verhaal. Maar toen mijn zoon van 14 geboren werd, vlak daarvoor. Dat was 20 augustus 2002. Vlak daarvoor was ik op een mannenweekend met mijn zwagers. Was ik weg. En u moet zich voorstellen, ik was nog een theologie aan het studeren, fulltime. Ik had al één zoon, Manuel, de tweede was op komst. Mijn vrouw die was aan het werk en we zochten een beetje naar een manier om je leven te leven. Ik werkte bij de McDonald's en dat was ook zichtbaar. En ik was als manager, dus ik mocht gratis eten. Het was één groot feest. En we hadden dat weekend gehad en eigenlijk, ik was overspannen. En we wonen op een flatje in Veenendaal. We hadden het prima op zich naar onze zin. Maar ik had te veel op mijn bord. En ik kwam terug van het mannenweekend. Ik heb alleen maar lopen geinen en grappen lopen maken. En dat is voor mij een teken van het gaat mis. Ik ben te druk. En ik geloof het was zondagmiddag. Kwam ik thuis uit België, uit Ardennen. En ik ging naar bed 's avonds. En het was maandagochtend. En ik dacht, ik kom mijn bed niet meer uit. Ik blijf liggen. En, ik heb me ziek gemeld voor mijn werk. De hele week, ik ben naar de dokter gegaan. Volgens mij ben ik overspannen. Toen was ik, 14 jaar terug, was ik 24. Sorry. En in die periode ben ik gaan nadenken van hoe wil ik nou leven? En ik was bezig met het boek van Dietrich Bonhoeffer. Dat raakte mijn hart heel erg. De kostbare genade, dat was echt bij me binnengekomen. Maar ik moest dat jaar ook gaan stage lopen. En in dat stage lopen wilde ik graag ontdekken van wat is nu de bediening die God heeft voor mijn leven? En welke keuzes zal ik daarin moeten maken? En ondertussen had ik mijn gezin en de zorg voor mijn gezin. En ik ben in die periode dat ik thuis zat, het was zomervakantie, ik ben iedere dag om 6 uur opgestaan. Ik ben een uur gaan wandelen, om gewoon mijn hoofd leeg te krijgen en energie op te doen. En om vooral heel erg veel te praten met mijn hemelse vader. En in die gesprekken met de Heer en de wandel die ik had, kreeg ik het duidelijk door van Paul, je moet stoppen met werken erbij. Dus doe alleen je opleiding. En ik zal voor je zorgen. En voor mij was dat een stap in geloof. Een beetje zo'n Malachi moment waarin ik uitgedaagd werd in mijn geloofsleven. Waarin God zei van vertrouw maar op mij dat ik zal zorgen voor je. Nou, ik ben geen prosperity teacher. Dus het verhaal eindigt niet met 3 auto's, 5 vakanties, 2 huizen en nog 3 vrouwen. Maar wat het voor mij was, is dat ik heb gezien in dat jaar, waarin ik stage liep, nummer 1 is dat God ontzettend aan mij bevestigde wat mijn plek binnen de gemeente in Nederland zou kunnen zijn en mijn rol. En ik heb daar een stuk roeping ervaren over het voorgangerschap, zoals ik dat nu ook handen en voeten mag geven in Sneek en hiervoor in Boskoop. Maar wat ik daarin ook heb gezien is dat God op wonderlijke wijze iedere keer ons tegemoet kwam, financieel. En ook op de momenten dat wij zelf tienden gaven van geld wat we eigenlijk te weinig hadden, zorgde de Heer ontzettend goed voor ons. En nogmaals, geen prosperity. Maar 1 ding is wel wat mijn hart echt enorm heeft geraakt. En dat klinkt misschien voor u echt ontzettend debiel, dat geeft niet. Maar ik heb, kent u de 5 talen van de liefde van Gary Chapman? En ieder heeft zijn eigen liefdestaal, hè, waardoor je liefde kunt uiten, maar ook waarin je je geliefd voelt. En voor mij is dat cadeautjes, dus dat weet u voor volgend jaar. En mijn hoogtepunt, naast mijn verjaardagen en vaderdag, is een kerstpakket. Van die vieze dopertjes in blik en van die simpele koekjes en altijd weer zo'n ding lasagne of een spaghetti en een fles wijn van 2 euro. En het is allemaal eigenlijk niet te hachelen in goed Hebreeuws, hoe heet het? Maar joh, dan trek ik zo'n doos open en dan sta ik te stuiteren als een klein kind. Ik ben dan ontzettend blij. Maar ja, ik had geen baan meer. Dus ik zou geen kerstpakket krijgen dat jaar. En hoe en waarom en waardoor weet ik nog steeds niet precies. Maar vanuit de gemeente waar ik lid was kwam er een kerstpakket uit de diaconie. Het leger des Heils in Veenendaal kwam met een kerstpakket met een heerlijke beenham. Sorry, die heb ik opgegeten. En vanuit mijn stageadres, de Unie Baptisten in Utrecht, een kerstpakket. En nou, mijn vrouw die kreeg een kerstpakket. En nog iemand uit de gemeente die dacht, wat heb ik met een kerstpakket? Het is mijn liefdestaal niet. Dus ik had ineens 5 kerstpakketten. In mijn jaar waarin de Heer mij eigenlijk gezegd had, ja, beproef me maar, beproef me maar. Nou, ik ben me er heel erg van bewust dat het natuurlijk een compleet andere context is van Maleachi, van een compleet land, van een compleet volk, van Gods belofte over alle eeuwen heen voor zijn volk Israël enzovoorts. Maar als we het even kleiner maken en toepassen op ons eigen leven, is dat wel dezelfde God met hetzelfde hart, zoals hij dat heeft voor zijn volk Israël, zo heeft hij dat ook voor mensen individueel. En ik heb me eigenlijk misschien in dat jaar nog nooit zo ontzettend geliefd gevoeld door God, door dat ene momentje van kerst, niet Chanukka, kerst, waarin ik die kerstpakketten heb ontvangen en waarin ik me zo ontzettend geliefd voelde door God. En ik moest daaraan denken terwijl ik die woorden van Maleachi eigenlijk zo las. En eerlijk gezegd is dat ook wel een stukje weemoed. Weemoed vervult mijn ziel, Psalm 42. Maar die dan in één keer bij mij omhoog komt als het gaat om dat intieme leven met God. En ik weet niet of u dat herkent, maar dat je zo afhankelijk bent en zo in afhankelijkheid leeft met God de Vader, dat je zo ontzettend genieten kan van zijn goede zorg. Als je in zijn geboden wandelt en van zijn wet ook houdt en ziet hoe dat praktisch ook uitwerkt in je leven. En ik heb nu een fulltime baan en mijn vrouw heeft een fulltime baan en we verdienen meer geld. Ik heb nu 2 auto's, maar ik mis die tijd. Nou, misschien dat de Heer me daar weer ergens in oproept om me te beproeven, maar dat raakte me wel in de voorbereiding van deze preek, dat ik dacht van Heer, wilt u daar ook iets in zeggen tegen mij? Nou, kostbare genade roept op tot kostbare geloofskeuzes. En wat je doet op het moment dat je God gelooft op zijn woord en vertrouwt dat hij de God is die doet wat hij belooft, dan geef je je poging tot heerlijkheid die je zelf wil creëren in je eigen leven, op welke manier dan ook, die geef je op. Door te zien op wat God voor je wil doen en aan je wil geven. En we hebben net ook gehoord, ik weet niet hoe je heet met de gitaar, maar je vertelde over, ik zat op het toilet, ik kwam net terug van het toilet, maar over de intocht in Jeruzalem en dat Jezus de tempel schoonveegt. En dat is eigenlijk ietsjes verder dan Marcus 8 en vers 9 vers 1. Maar dan zie je Jezus eigenlijk de tempel binnengaan en dan zie je dat Als je Leviticus neemt, Aaron die zo toegewijd is aan de Heer, als je leest in Maleachi hoe God zijn volk uitdaagt en oproept om de Heer te beproeven, dan lees je dat Jezus in Jeruzalem aankomt en dat het zo'n enorme deceptie voor hem moet zijn geweest. Marcus 8 gaat nog over discipelen en menigte die bij Jezus waren. En als we denken aan de intocht in Jeruzalem, dan zie je mensen aan de zijkanten van de straten staan en ze roepen het uit, Hosanna, Hosanna. En op het moment dat Jezus de poorten van Jeruzalem binnengaat, dan is het oorverdovend stil in de stad Jeruzalem. En op het moment dat hij als de Zoon van God die tempel binnengaat, de tempel waar God gevonden mocht worden, de tempel waar God aan zijn verbond gehouden kon worden, waarin Gods verbond zichtbaar zou moeten worden, dan zie je dat enorme contrast tussen wat er in het hart van God leeft, zichtbaar door Jezus, en wat er gebeurde in de tempel. Want wat zegt Jezus over het tempelplein wat hij heeft schoongeveegd? Het is het huis van gebed voor de volkeren. Het is een rovershol geworden. Ik moest denken aan Matthäus 5, 6, de bergrede, waarin Jezus het heeft over het geven van aalmoezen, wat weer linkt natuurlijk aan Maleachi. Dan zie je de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden die zeggen, kijk eens wat ik allemaal geef. En dat die weduwe die haar penninkje brengt in diezelfde tempel in Jeruzalem, die in het geheim het laatste beetje wat zij heeft, geeft aan de Heer. Dan zie je dat het geven van aalmoes, het geven van je tiende en van je heffingen, waarin Maleachi nog iets heel moois bedoelt, dat het geworden is tot een stuk wetticisme waarin het hart van God niet meer gevonden wordt. En Jezus die wordt dan geconfronteerd met wat hem ook later zal overkomen. Je leest in 8 vers 31, dat is het gedeelte ervoor. Hij begon hun te leren dat de mensen zo'n veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. De hoge priesters, Leviticus 8, die toegewijd werden om dienst te doen in de tempel, om God te ontmoeten, om als enige, Aaron, die het, als enige, het heilige der heiligen binnen zou mogen gaan. En wat lees je over de priesters en de schriftgeleerden en de fariseeën op het moment dat Jezus daar is? Ze beramen een moord op Jezus. In die tempel. In die tempel. En Jezus voorzegt het. En Jezus laat zien hoe alles eigenlijk verworden is tot een geloof wat God nooit op die manier bedoeld heeft. En ik denk dat dit zichtbaar is geworden. Het is een kostbaar geloof uit en in eigen kracht. Het kostbare geloof wat ons aangeboden wordt als een uitnodiging van God. Beproef mij maar, ga maar met mij wandelen. Ga maar zien of dat verbond wat ik met jullie gesloten heb, of dat waar is. Ik geef je de ruimte, ik nodig je ertoe uit. En het is niet goedkoop, het kost het bloed van lammeren. Maar ik nodig je uit om daarin te wandelen, om mij te beproeven. Het is geworden tot een geloof uit en in eigen kracht in de dagen van Jezus. Nou, wat is de weg hieruit en welke weg wijst de Heer ons? Jezus, Yeshua zegt, volg mij in Marcus 8. Ze volg mij. Ga maar achter mij aan. Laat je blik maar op mij gericht zijn. En dan komt hij met zijn eigen paradox. Verlies je leven om het te kunnen behouden. Daar waar het volk misschien uitzag naar een nieuwe Judas Maccabeer die hen zal bevrijden van de Romeinen. Die misschien gedacht hadden we moeten komen met iemand, een leider die met het zwaard komt. Zegt Jezus, ik kom met een ander wapen van de Romeinen. Ik kom met het kruis. Ik kom voor het kruis. En ik ben bereid om te gaan richting kruis. En als je mij wilt volgen, ben je dan ook bereid om je leven te geven. Om het zo te mogen en te kunnen behouden. Ook Jezus doet een enorme uitnodiging naar de menigte om hem heen. En dat is het paradox waar hij zijn discipelen inzet. Maar voordat hij uitnodigt of eigenlijk de opdracht geeft om hem te volgen, vraagt hij eerst aan zijn discipelen. Wie denken jullie dat ik ben? Wie denken jullie dat ik ben? En dat is eigenlijk een kernvraag. Ook voor ons eigen leven. En dat is denk ik de kernvraag voor ieder mens. Wie is Jezus? En je ziet de antwoorden van de discipelen. Die gaan wat heen en weer. Ze zeggen, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Sommigen zeggen dat u Elia bent. En wat ze daarmee zeggen op het moment dat hij Johannes de Doper zou zijn. Als hij een Elia zou zijn. Dan zou hij slechts een voorloper zijn van de ware Messias die komen zou. En dan komt de belijdenis van Petrus en die zegt, u bent de Messias. U bent hem. Nou, dat is mooi. Als Petrus tot die belijdenis komt, dan gebeurt er iets in de geschiedenis wat, denk ik, ook het stuk gelovig leven achter Jezus aan raakt. Want Jezus gaat dan vertellen over schriftgeleerden, die hoge priesters, die fariseeën en de oudsten van het volk, die hem zullen doden. En dat hij na 3 dagen zou moeten opstaan, maar dat hij die lijdensweg in zou moeten gaan. En op het moment dat Jezus dat zegt, wat zegt Petrus dan? Hij bestraft Jezus. Hè? Hij neemt Jezus even apart van de menigte en gaat even in gesprek met de Heer. Hij zegt, Heer, dat gaat niet gebeuren. En Jezus stelt eigenlijk ook die vraag aan ons. Mag ik voor je sterven? En Petrus die antwoordt eigenlijk gedreven door de Satan. Want Jezus zegt dan tegen Petrus, hij draait zich om. Hè, en hij zegt tegen Petrus, Satan ga weg achter mij. Jezus wijst de weg. Dit is de enige weg die mogelijk is, die leven brengt. Die maakt dat je mag komen in een kostbaar geloof op basis van kostbare genade. En als Jezus dan voor jou inderdaad degene mag zijn die voor jou dat offer mag brengen, die mocht sterven aan het kruis, want hij heeft het toch gedaan of je het nou wil of niet. Maar als hij diegene is die zo kostbaar zijn leven voor ons heeft gegeven, vraagt hij eigenlijk niet, maar geeft hij de opdracht. Volg mij. En ik stel hem als vraag, wil je mij dan kostbaar volgen? Als die genade van God zo groot is, zo kostbaar is, zijn wij dan bereid in de keuzes van dag na dag om hem ook kostbaar te volgen? In het vertrouwen dat God wel die hemelse Vader is, die onvoorstelbaar meer trouw is dan wij ooit bij elkaar kunnen zijn. Kostbaar geloof van leven door te sterven geeft ons helder zicht op Gods koninkrijk in al zijn kracht. Jezus eindigt in ieder geval dit gedeelte in 9 vers 1 met: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Er zijn heel veel oplossingen voor in de commentaren die de tekst in dit gedeelte of deze woorden van Jezus willen uitleggen. Sommigen zeggen van dat is iets wat gebeurt straks als wij sterven, dan zullen we Jezus zien in al zijn heerlijkheid. En sommigen zeggen het is met Pinksteren gebeurd dat sommigen van hen die hier aanwezig waren de geest hebben uitgestort zien worden, ook op hun eigen leven, en dan het koninkrijk in al zijn kracht zichtbaar hebben zien worden. Maar ik denk dat het misschien wel allemaal is. Ik denk dat een Dietrich Bonhoeffer die heerlijkheid van God in al zijn kracht nu zichtbaar ziet. Omdat hij zijn leven heeft gegeven vanuit kostbare genade, een kostbaar geloof, wat samen is gekomen en wat hem bevorderd heeft tot heerlijkheid. Maar dat is de belofte die God aan ons geeft. Het is een stukje koninkrijk, misschien ook wel op aarde, wat we mogen meemaken. Al is het maar in een stom kerstpakketje. Wat zichtbaar wordt, dat die God van alle eeuwen, van alle tijden, die met een immens groot plan met deze wereld bezig is, ook u en mij, zoals Jezus de discipelen even apart neemt, op het oog heeft, roept en de opdracht geeft: volg jij mij. Amen.